Goedemorgen. Fijn om hier te zijn. Uit het verre Naaldwijk gekomen deze ochtend. Tenminste, daar is een gemeente. Ik woon in Monster. Dus dat is ook vrij dichtbij. Het is toch fijn om elkaar door de loop van de jaren heen steeds beter te herkennen. En elke keer als ik hier ben, dan zie ik jullie gezichten. En vorige week zag ik een aantal van jullie gezichten bij ons in de gemeente. Toen zal het hier wat rustiger geweest zijn, omdat we een kind mochten opdragen. Ja, als we zo de liederen zingen, bedenk wat waar is, bedenk wat rein is. Dan zit er misschien in ons leven met allerlei dingen waar je druk om maakt. Waar je mee bezig bent, waar je misschien ook wel zorg om hebt. En dan mag je weer vanmorgen weer bedenken aan wat God ons wil geven. Even de blik weer op God richten. En ik wil beginnen met een kort gebed uitspreken. En dan zal ik uitleggen waar we vandaag ook over gaan nadenken. Zullen we bidden? Vader God, dank u wel dat we bij u mogen zijn deze ochtend. Samen met elkaar. Als huisgezin van u. En we willen uw woord openen. Het oude woord van u. Wat tot op de dag van vandaag uw woord is en blijft. Heer, spreek tot ons hart. Dat we u mogen zien. Vanmorgen. In Jezus' naam. Amen. In de loop van de jaren ga ik met jullie door het Oude Testament heen. En dat gaat langzaam, omdat ik hier natuurlijk niet zo heel erg vaak kom. En de laatste keer dat ik hier was, heb ik gesproken over Mozes en wat hij meemaakt. En dat hij uiteindelijk door God begraven is. En we gaan nu één klein stapje verder. We gaan naar een boek toe. Naar het boek Jozua. En ik heb een tijdlijn meegenomen. Die kunnen jullie natuurlijk net zo goed lezen als de vorige keer. We zoomen weer even in. Kan naar de volgende. Kijk, dan zitten we ongeveer rond deze tijd. Na de uittocht uit Egypte is Israël 40 jaar in de woestijn geweest. En we gaan vandaag door het boek Jozua heen. En bij Jozua denk ik aan het volgende plaatje. Jozua is misschien wel een 16-plus boek. Dit ga je niet voor je plezier, tenminste ik weet niet of jullie dat doen, thuis aan tafel lezen met kleine kinderen erbij. Want je krijgt hordes met vragen. En zeker in deze tijd waarin wij leven, waarin we God toch vooral zien, tenminste als evangelische kerken, als een hele liefhebbende God. Als iemand die ons vast wil houden, die voor ons wil zorgen. En Jezus als een soort grote broer die met schaapjes door de wei liep of zoiets. En waar je dan lekker bij kunt gaan zitten en mooie bijbelverhalen luistert. Als dat het beeld is wat wij van God gemaakt hebben, langzamerhand. Gewoon doordat we een beetje een soort van watshow-maatschappij geworden zijn. Niet zo macho, maar meer watshow. Dan is Jozua een verschrikkelijk moeilijk boek om te lezen. Hier komen alle vragen die de westerse christen heeft, die komen in één keer naar boven. Hoe zit het met al dat geweld? Want hoe kan het dat een liefhebbende God, en dat is misschien wel de vraag die ik vanmorgen met jullie wil bespreken. Hoe kan het dat een liefhebbende God, die de mensheid wil bereiken met zijn liefde, zo ontzettend grof tekeer gaat rond 1400 voor Christus, toen het Joodse volk het land Israël in ging nemen, nadat ze uit de woestijn kwamen. Heb je dat wel eens afgevraagd? Dat is een moeilijke vraag, hè? Leg hem gewoon vanmorgen in ons midden neer. We zijn gewoon bij elkaar om daar over na te denken. Ik vind het een van de moeilijkste vragen uit het woord van God. En deze wordt ook keer op onze bord geworpen wanneer er een discussie is, bijvoorbeeld over wat er allemaal in de Koran staat. Dan zie je een of andere literair geschoold persoon weer aan een tafel in een programma aanschuiven in Nederland. En die flapt er een paar bijbelteksten uit die inderdaad in de Bijbel staan. Maar hij rukt ze totaal uit de context, dus uit het verhaal waarin het staat en uit de situatie waarin het zich afspeelt. En brengt dat in één keer 3500 jaar naar voren, naar de tijd van nu, en zegt, moet je kijken wat daar staat. Wat een belachelijk boek is dat. En op zondag komen wij hier bij elkaar en negeren het en lezen vooral het Nieuwe Testament, waar Jezus mooie verhalen vertelt en dat soort dingen. Dit is een uitdaging. En daarom gaan we vandaag een paar stukken lezen uit het boek Jozua. We lezen het begin, een stukje uit het eerste hoofdstuk, dan een stukje uit wat het centrum van het boek Jozua is. En dat gaat over de opbouw van de tabernakel. Dus op het moment dat ze de portable tempel die ze mee hadden in de woestijn. En dan eindigen bij het laatste moment van Jozua's leven, waarin hij een keuze voorlegt aan het volk. waarin hij zegt, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Die ken je misschien wel, die tekst. Dus heel eenvoudig, in eigenlijk drie gedeelten gaan we daarin lezen. Met in de achterhoofd die vraag, hoe zit het nu met dat geweld? Nou, we gaan lezen Jozua hoofdstuk 1, de eerste 9 versen. En dan laat ik ook even een kaartje zien van die tijd. Na de dood van Mozes, en je kan met mij meelezen, je mag het ook zelf opzoeken als je een Bijbel bij je hebt, is het zesde boek in de Bijbel. Na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, zei de Heer tegen Jozua, de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes, nu is mijn dienaar Mozes gestorven en nu moet jij je gereed maken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. Elk stuk grond dat jullie betreden, geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon. En van de grote rivier de Eufraat met het land van de Hittieten tot aan de grote zee in het westen. Zolang je leeft, zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wees standvastig en vastberaden. Wees vastberaden standvastig, want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren, dat ik hun zal geven. Zoals ik hun voorouders gezworen heb. En houd je voor alles vastberaden standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen. Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig en laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer die God staat je bij. Even tot zover. Dit is de roeping van Jozua. Het volk Israël heeft 40 jaar in de woestijn geleefd onderweg van Egypte naar het beloofde land. En uiteindelijk heeft Mozes, die heeft het leven moeten laten. En Jozua is al die tijd met hem meegegaan als een soort van stagiair, zou je kunnen zeggen. En nu is het moment daar. Nu moet hij dat volk gaan leiden. En hij wordt door God aangesproken. Wat een bijzondere ontmoeting is dit. Je zou maar op deze manier instructies van God ontvangen. En dit heeft Jozua moed gegeven om het volk vooruit te helpen. In dit stukje komen we drie keer de opmerking tegen: wees standvastig en vastberaden. Drie keer. Met andere woorden, er zullen tijden komen dat je misschien wel het begin van deze ontmoeting met God, die je nu zo sterk ervaart, of misschien geldt het ook wel, brengt het even naar onze tijd, dat je christen werd, of dat het geloof ging leven in je hart. En na verloop van tijd zullen er momenten komen dat je daar weer naar terug moet grijpen en moet zeggen, wacht eens even, ik moet vastberaden en standvastig zijn. Ik moet volhouden. En ook Jozua die zou dat tegenkomen. Er lag een grote verovering voor hem en ik heb een kaartje bij me en ik wil het een beetje illustreren hoe dat in die tijd gegaan is. Egypte ligt ongeveer ter hoogte van dit grote boeket. Daar ligt Egypte ongeveer. En het Joodse volk is door de woestijn gegaan en daar is helemaal niks te zien, daarom is het ook gewoon een kale muur. Door de woestijn en uiteindelijk zijn ze, zou je kunnen zeggen, om de Dode Zee heen getrokken en zitten ze nu ongeveer hier. En dat is ongeveer de plek waar Jozua deze instructie van God ontvangt. En dit gebied, hier is de Jordaan, de rivier, hier is dat meertje waar Jezus altijd die avonturen beleeft, daar als je in de boot zit en dat zingen, boven in dat meertje van Galilea. Maar hier is het volk van Israël eigenlijk nu op dit moment dat wij aan het lezen zijn. En dit gebied wordt de overkant van de Jordaan genoemd. Dat is een beetje vreemd, want ze staan nog aan deze kant van de Jordaan. Maar het is allemaal geschreven vanuit het perspectief dat ze de Jordaan al zijn overgetrokken. Dus als we lezen in de Bijbel, de steden aan de overzijde van de Jordaan is altijd ten oosten van de Jordaan. Het is altijd aan deze kant van de Jordaan. En hier zijn al een paar gebieden ingenomen. En dat lees je wanneer je door dit boek heen gaat, zie je al dat een aantal van deze stammen, die hebben al een stukje gebied. En Manasse die is aardig groot, die heeft ongeveer het halve land te pakken met elkaar. Grote familie, grote stam. Het waren 12 stammen, 12 familiegroepen in die tijd. En nu zijn ze hier. En ze zullen die Jordaan overtrekken en uiteindelijk het hele gebied gaan innemen. Nou gaat dat natuurlijk niet vanzelf, want dat was geen leeg land. Daar woonden allerlei volken. En God trekt voor hen uit en uiteindelijk veroveren ze in korte tijd dit hele gebied. Te beginnen met Jericho, die stad waar ze een aantal keer omheen gewandeld zijn, die muren instorten. En uiteindelijk dat ze daar mogen gaan wonen. En op het moment dat dat veroverd is, halverwege het boek Jozua, dan zou je kunnen zeggen, dan is het volk van God, of het volk Israël, is gesetteld in Israël. Land Kanaan heette dat toen de tijd. En dan komen we halverwege dit boek uit en dan gaan we naar Jozua 18 uit. Eigenlijk is alles klaar. En dan wordt weer het hele volk bij elkaar geroepen. En Jozua 18 vers 1 en 2 lees ik even aan jullie voor. De hele volksvergadering van Israël kwam bijeen in Silo. En daar werd ook de ontmoetingstent opgezet. En Silo is dezelfde plek waar Samuel later ooit de stem van God hoort. En waarvan uit hij besluit om uiteindelijk om een koning aan te stellen. Tenminste, doordat de Joden nogal aan het zeuren waren natuurlijk om een koning. Dus ze komen bijeen in Silo en daar werd ook de ontmoetingstent opgezet. Het land was al veroverd. Nou, dat is halverwege het boek Jozua ongeveer. Nou, niet helemaal, maar dit is op het moment dat ze, het land veroverd hebben. En dan wordt die tent, die portable tempel, die ze elke keer meenamen door die woestijn, die wordt in een dorpje opgezet midden in Israël. En deze tekst is trouwens een van de redenen waarom we ervan uitgaan dat het boek Jozua erg oud is. Want er wordt op een zeer positieve manier over het dorpje Silo gesproken. Maar nadat nou eenmaal op een gegeven moment later met de ark een oorlog is gevoerd, Silo wordt vervloekt, zou je kunnen zeggen, wordt er helemaal niet meer positief in de Bijbel over Silo gesproken. En dat betekent dus dat het boek Jozua voor die vervloeking van Silo geschreven is en naar alle waarschijnlijkheid inderdaad rond 1300 voor Christus, in de periode van Jozua zelf. De ontmoetingstent wordt opgezet en je zou kunnen zeggen dat land is veroverd, God woont in hun midden en afgelopen week had ik het met een paar mensen nog over. Hier lezen we heel erg snel overheen. Dit kleine tekstje is cruciaal. En niet alleen vanmorgen in deze preek, maar eigenlijk door het hele woord heen. Want je ziet namelijk dat wanneer wij aan geloof denken, en dan gaan we heel kort even een zijpad even in. Dat hoort eigenlijk niet bij de preek vandaag, maar het is wel iets waar ik van de week mee bezig was en ik wil het jullie niet onthouden. Als wij aan geloof denken, denken we vaak aan regels en dingen die we wel of niet moeten doen. Zelfs het Joodse volk denkt ook vaak zo na. Wat mag je wel of niet? Jezus kreeg daar gedoe over met mensen. Hoe ver mag je nou wandelen als het de dag van de Heer is? Een sabbatsreis was helemaal uitgemeten. Zoveel passen en anders werd het werk. Wat voor werk mag je doen? Dus geloof heeft vaak iets te maken met, zou je kunnen zeggen, Gods dienst. Wat moeten wij doen naar God? Terwijl als je goed door de Bijbel leest, is dat niet per se wat je allemaal tegenkomt. Wij maken dat ervan. Wij willen bij God in een goed blaadje komen. We willen het graag goed doen. De Bijbel laat ons zien dat God eerst voor de mensheid gekozen heeft en keer op keer bij ons wil zijn. Je zou kunnen zeggen dat de aanwezigheid van God een kernthema is door de hele Bijbel heen. Als we dat uit het oog verliezen, wordt het een droog en dogmatisch geloof. God heeft de aarde gemaakt en kunnen wij als christen heel graag soebatten over hoe hij dat gedaan heeft. Of dat wel of niet in 6 dagen is en met de moderne wetenschap van nu weet het allemaal niet meer helemaal zeker. Het is allemaal spannend en moeilijk. Daar gaat het helemaal niet om. God heeft de aarde gemaakt. En wat zie je wat God dan doet? Dan gaat hij op die aarde wandelen. Bij Adam en Eva zijn. Zijn liefde is zo groot dat hij mensen creëert en bij hen wil zijn. God wil bij mensen zijn. En niet omdat hij nou zo populair wil zijn, maar omdat hij ons wil vullen met zijn liefde. Zie op de eerste bladzijde van de Bijbel naar voren komen. Dat God bij ons wil zijn. En wat is de ervaring die wij hebben als we in de kerk vaak zitten? Lijkt God soms zo ver weg. Sterker nog, we verkondigen het ook nog eens soms met de Bijbel in de hand. Dat je zondig bent en dat je ver van God bent. En soms bij sommige kerken is het nog erger. Dan kom je er verdrietiger uit dan dat je erin ging. God wilde bij Adam en Eva zijn. Dan roept hij Abraham. Even terug naar een paar preken geleden. Abraham die van God nog gebod wist. Hij vereerde andere goden, staat in de Bijbel. En in één keer roept God hem, Abraham, weg uit dit land. Ik wil een ander land voor je hebben. Daar ga je naartoe. En daar zal ik bij je zijn. Ik zal je altijd nabij zijn. En dan roept God later Mozes. Ik zal altijd bij je zijn. En dan wordt er een tent gebouwd, midden in de woestijn. En wat gebeurt er met die tent? Natuurlijk vinden ze het leuk om die, tenminste niet leuk, ze willen graag dat nieuwe land veroveren. Maar wat is het belangrijkste in de woestijn? God komt in die tent wonen. Die wolk hangt daarboven. De aanwezigheid van God in het volk Israël. Ze zetten nu die tent in Silo neer, zie hetzelfde gebeuren. Later de tempel, komen we ooit nog bij, Salomo bouwt een tempel. Wat is het mooiste van de hele tempel? God gaat in die tempel wonen. Hij vervult die tempel. Nog een paar, nog weer eens 1000 jaar verder, Jezus. Wat doet Jezus bij zijn leerlingen? Ontvang mijn geest. Ik zal bij je zijn. Altijd. Hij geeft de grote opdracht. Wij blijven vaak bij de grote opdracht staan. Eerste deel zelfs. Ga de wereld in, maak alle volken tot mijn leerlingen, door ze te dopen. Vergeten we de rest en ze te leren onderhouden alles wat ik jullie bevolen heb. Het tweede deel van het evangelie. En dan zegt Jezus, zie, ik ben met jullie. God is bij ons. In de persoon van Jezus. Altijd. Fast forward, helemaal het einde van de tijd. Dat vorige week toen jullie in Nazareth waren, heb je dit ook gehoord, dezezelfde tekst. Komt het nieuwe Jeruzalem met de hemel naar beneden. Op de nieuwe aarde. De namen van de 12 stammen van Israël staan op de stad. En de namen van de 12 apostelen staan op de stad. En God is in de stad aanwezig. Is in ons midden. Dus de aanwezigheid van God is een rode draad door de Bijbel heen. Waarbij hij elke keer het initiatief neemt. En wij alleen maar hoeven te antwoorden. Alleen maar antwoorden. Ja, Heer, dat wil ik. Ik wil bij u zijn. En hoe het ook verder zal gaan, wat voor interessante theorieën we ook hebben over wanneer die tijd is, of hoe het zal gaan, al die dingen meer. Vergeet nooit dat het om de aanwezigheid van God gaat. In alles. Waar 2 of 3 in mijn naam samen zijn, zegt Jezus, daar ben ik in hun midden. En zo is God vandaag hier in ons midden. Altijd. Rode daad. Terug op het pad van Jozua. De ontmoetingstent staat. God is in het volk aanwezig. En uiteindelijk zal dit volk zal nog heel wat mee gaan maken. Want als je de andere boeken uit de Bijbel leest, dan weet je ook dat het niet altijd even makkelijk ging. En je zou toch denken, als je dat hebt meegemaakt, dat die tent, dat God daar woont, en wat er allemaal gebeurd is, je zou toch nooit meer van het pad afgaan? Nou, dat denk je ook als je net tot geloof komt. En toch gaan we af en toe weer van die zijtoeren maken. En dan komen we aan het einde van het boek Jozua uit. Want dan is dat land ingenomen. Jozua's taak is volbracht, zou je kunnen zeggen. En dan staat hij voor het hele volk opnieuw. En dan lezen we de eerste 15 versen van Jozua 24. Jozua riep alle stammen van Israël bijeen in Shechem. En nadat hij de oudsten, groep oudsten, stamhoofden, rechters, griffiers, dat zijn schrijvers, zich ten overstaan van God had laten opstellen, sprak hij tot het volk. Dit zegt de Heer, de God van Israël. En dan moet je even voorstellen, stel dat je daarbij had gestaan, dat je daar staat, wat je allemaal meegemaakt hebt. Jullie voorouders woonden lang geleden in een land ten oosten van de Eufraat. Het waren Terach en zijn zonen Abram en Nahor. Ze dienden andere goden. Maar ik heb jullie stamvader Abram daar weggehaald en hem door heel Kanaan laten trekken. Ik schonk hem een groot aantal nakomelingen en gaf hem Isaac als zoon. En Isaac gaf ik Jacob en Esau. Esau kreeg van mij het Seirgebergte in bezit. Esau is natuurlijk wel de zoon die een beetje van God los was, hè, zou je denken. Maar hij kreeg van God land in bezit. Wat een zegen. Maar Jacob en zijn zonen trokken naar Egypte. Ik stuurde Mozes en Aaron. Teisterde Egypte. Jullie weten hoe. En leidden jullie het land uit. Ik heb jullie voorouders uit Egypte bevrijd. Ze kwamen bij de Rietzee, terwijl de Egyptenaren hen achtervolgden met strijdwagens en ruiters. Toen riepen ze mij, de Heer, om hulp. En ik scheidde hen van de Egyptenaren door de zware duisternis en liet de Egyptenaren door de zee verzwelgen. Ook datzelfde geweld. Jullie hebben met eigen ogen gezien wat ik met hen heb gedaan. Vervolgens bleven jullie jarenlang in de woestijn. Tot ik jullie naar het land van de Amorieten bracht, die ten oosten van de Jordaan woonde, de overzijde van de Jordaan. Ze namen de wapens tegen jullie op, maar ik leverde hen aan jullie uit en vernietigde hen. Weer het geweld. En jullie namen hun land in bezit. Daarna verscheen koning Balak van Moab, de zoon van Sippor, om de strijd tegen jullie aan te binden. Hij liet Bileam, de zoon van Beor, komen en die moest jullie vervloeken. Misschien ken je dat verhaal ook. Maar ik schonk hem geen gehoor. Ik beschermde jullie tegen hem. Meer nog, hij zegende jullie zelfs. Vervolgens trokken jullie de Jordaan over, en dat is na die eerste toespraken, of de eerste ontmoeting van Jozua met God. en kwamen jullie bij Jericho. De inwoners van Jericho verdedigden zich tegen jullie, net als de Amorieten, Perizzieten, Canaanieten, Hetieten, Gergazieten, Gewieten en Jebusieten. Ken je ze nog? Dan moet je een kaartje erbij krijgen, lijstjes maken. Maar ik leverde hen allemaal aan jullie uit. Ik stuurde een zwerm horsels voor jullie uit en joeg ze op de vlucht. Zoals eerder de twee koningen van de Amorieten op de vlucht werden gejaagd, jullie zwaarden en bogen hoefden er niet aan te pas te komen. En dan komt de samenvatting. Ik heb jullie een land gegeven waarvoor je niets hebt hoeven doen. Steden die jullie niet hebben gebouwd en waarin jullie zomaar konden gaan wonen. Wijngaarden en olijfbomen die jullie niet hebben geplant en waarvan jullie zomaar kunnen eten. Nu dan, vervolgde Jozua, eerbiedig de Heer. Dien hem met onvoorwaardelijke trouw en doe de goden weg die uw voorouders ten oosten van de Eufraat in Egypte hebben gediend. Blijkbaar hadden ze nog steeds een verlangen af en toe naar die oude goden, naar een oude bijgeloof. Meegesleept in hun bagage, verstopt in de woestijn. En elke keer als de tent van God opgezet werd, werd er in een ander tentje, ergens een paar honderd meter verderop, misschien weer een afgodsbeeldje in de hoek gezet. Hoe halen ze het in hun hoofd? Dien de Heer. Wanneer u daar niet toe bereid hebt, kies dan nu wie u wel wil dienen. De goden van je voorouders, ten oosten van de Eufraat, of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval, zegt Jozua, zullen ik en mijn familie de Heer dienen. Tot zover deze woorden aan het einde van het boek Jozua. Hell or high water, zeggen ze in het Engels wel eens. Wat er ook gebeurt, mijn familie en ik, wij zullen de Heer dienen, zegt Jozua. Het grote plaatje, God is schepper. Hij heeft hemel en aarde gemaakt om bij mensen te zijn. En hij heeft ons gezegend, rijkelijk gezegend om deze aarde te bewerken en te zorgen voor de schepping van God. En God wil dat contact met de mensheid volhouden. Maar als we eerlijk zijn, is de mensheid voor zichzelf begonnen. Dat is de zondeval. U zegt wel dat wij niet van die boom mogen eten, hè, Adam en Eva, maar dat bepalen wij zelf nog wel even. En God geeft de mens die vrijheid. Je zou kunnen zeggen dat we de aarde van God hebben geroofd, in plaats van dat we zijn gaan wonen op zijn aarde. En er beheer voor hebben gedragen. We hebben hem voor onszelf gehouden. Sterker nog, zo denken wij nu ook nog steeds. Ik weet niet wie van ons een koophuis heeft wat op eigen grond ligt. Hoe tijdelijk is dat? Ja, ik heb godsdienstles gegeven en hadden we wel eens een illustratie op school. En dat ging dan ook over grondbezit. Dat een landloper loopt op het land van een rijke man. En de rijke ridder die komt op zijn paard aan en die zegt tegen die landloper, wat doe jij op mijn land? Oh, zegt die landloper, ik wist niet dat dit land van u was. Hoe komt u eraan? Nou, het was van mijn vader. En van zijn vader en van zijn vader. Ja, en hoe komt die er dan aan? Nou, die heeft ervoor gevochten. Nou, zegt die landloper, zie ik geen enkel probleem voor vandaag. Laten we dan vandaag opnieuw omvechten. Bezit is zo beperkt. De aarde is uiteindelijk van God. Maar wij gedragen ons alsof die van onszelf is. Dat is het grote probleem van de mensheid. En God wil herstel. Nou, hoe kom je nu op die aarde terug als jij God zou zijn? Stel dat wij God zouden zijn. Mag je dat bedenken? Nou, voor een gedachteoefening. En die aarde die is gestolen door een stelletje ondankbare kleine schepselen die je zelf gemaakt hebt. En die zit daar ergens in die uithoek van het heelal. En God heeft alles gemaakt. Miljarden lichtjaren groot heelal. En daar ergens op de third rock from the sun, hè, de derde bolletje vanaf de zon, daar woonden die stelletje asocialen, de Hollanders, zeg maar wat. Die elkaar bestrijden om een paar vierkante meter grond. Ik ben groot grondbezitter in Monster. We hebben meer dan 300 vierkante meter grond. Het is vooral achterpad, achter andere woningen, dus ik moet onkruid wieden voor mijn buren. Dus groot grond. Wat zou je doen? En die staan, ik zal de beweging niet doen, maar die staan met een dikke vinger naar God. Wij bepalen alles zelf op aarde. Zo staat de mensheid hier. Hoe zou jij dat oplossen? Nee. Zal ik mijn oude karakter... Ik zou... Daar is die aarde, hè? Hier, er ligt een pluisje daar. Ja, vandaag beginnen we opnieuw. Dat gaan we opnieuw doen. Dat had God met gemak kunnen doen. Dat doet hij niet. Grote God, die verkleint zich tot die kleine, dat zandkorreltje. Er blijken, zeggen ze, meer sterren in het heelal te zijn dan de zandkorrels op aarde zijn. Nou, ik weet niet of dat waar is, maar ik vind het een leuke vergelijking. Dat is een heleboel. En aan een van die zandkorrels, dat is onze zon. En daar hangt nog wat omheen, dat is onze aarde. En God komt naar die aarde toe. En hij komt niet alleen om dat even op te lossen. Hij komt niet om de boel weg te vagen. Maar hij komt om daar aandacht te geven. Nou, hoe deed hij dat in die tijd? Op die aarde bestreed men elkaar in de tijd van, zeg, Abraham en in de tijd van Jozua, om elke vierkante meter grond. Ook daar was grondbezit belangrijk. En dat werd niet door wetten geregeld, dat werd door het zwaard geregeld. Het was een vijandige omgeving. En uiteindelijk wil God daar een plek creëren. Nou, hoe doe je dat? Door te beginnen met de roeping van één persoon. En zo begint hij bij de vader van Abraham. Daar begint het eigenlijk al. Maar dan bij Abraham echt. En hij zegt, Abraham, hoor je mij? En Abraham die luistert, moet waanzinnig idioot geweest zijn voor hem. Want hij heeft al die jaren afgodsbeeldjes gediend. En in één keer praat de echte God tegen hem. En dan krijgt God contact met hem. En dan gaat hij op reis. In een tijd dat mensen helemaal niet zo ver op reis gingen. Tenminste, alleen handelaren deden dat. En nam alles mee. En gaat in een ander land wonen. Waar hij ook al even weer wat ruimte heeft moeten creëren voor zichzelf. En uiteindelijk gaat het volk weg naar Egypte toe, als het dan wat groter is geworden. En dan wil God opnieuw ze weer plek geven op aarde. En God wil een plaats hebben waar hij kan zijn. Nou, in die woestijn, dat hou je natuurlijk wel even vol dat manna eten, maar op een gegeven moment ben je de spuug zat van, en dat was het volk van God ook. Dus hij brengt ze naar een land wat overvloeit van melk en honing. En daar moet ruimte gecreëerd worden, zodat God daar kan wonen. En dat gebeurde inderdaad op de manier van de wetten van die tijd, met grof geweld. En ergens zit daar het antwoord. God had ook de hele aarde kunnen uitwissen en opnieuw kunnen beginnen. Maar hij begint met een klein plekje. En daar begint een volkje te groeien. In dat land wat we nu als Israël kennen. En daar mogen ze wonen. Met een opdracht om uiteindelijk vanuit dat land alle volken van de wereld te bereiken met de liefde van God. En dat zie je ook bij de inwijding van die tempel later, bij Salomo. Dat toch alle volken van de hele wereld hierheen mogen komen en u mogen aanbidden. Die tempel zou eigenlijk Gods open huis zijn voor de wereld. Het verdrietige is ook dat het volk van God toen de tijd in dezelfde valkuil trapte als de rest van de mensheid. Dat is onze tempel. Het is ons land. En wij grenzen ons wel af. Sterker nog, de Joden dachten in die termen. Je had het volk en je had de goyim, de heidenen. Dat was hoe de wereld verdeeld was. Het echte volk en de rest. Meer zat er niet tussen. En alleen als je bij het volk was, dan zat je goed. En dat komt eigenlijk voort een beetje uit deze roeping van Jozua. Dus uiteindelijk is het volk van God, het Joodse volk, weer in dezelfde valkuil getrapt als waar de mensheid eerder in trapte. Namelijk, die aarde is van ons, dit land is van ons, deze tempel is van ons. Terug naar de vraag, hoe zit het met het geweld? Het was waarschijnlijk de enige manier om van onderop op deze aarde weer terug te komen en voet aan de grond te krijgen voor God. Een plekje waar hij kon wonen. En zo zou het over de hele wereld uitspreiden. En zo werd Israël, door wetgeving en door hoe ze de zaken inrichten, een voorbeeld hoe een land zou kunnen functioneren wanneer het zich onder God schaart. Dat was de bedoeling. Maar hoe is dat gegaan? Nou, als je het boek leest wat na Jozua komt, dat heet het boek Rechters, of Richteren in de oude NBG-vertaling. En dan zie je daar zie je het patroon terugkomen dat aan de ene kant het volk van God weet, ja, we horen bij God. Vervolgens gaan ze volledig hun eigen gang. Tot meerdere eerder glorie van zichzelf. Dan stuurt God een rechter die de boel weer terecht wijst. Vaak ook met grof geweld. En dan zegt van, oh ja, ja, je hebt gelijk. Nou, dan zijn ze weer terug bij God. En het is hetzelfde, bijna een kind zoals hij zich gedraagt. Je mag dit niet doen, dan doe ik het lekker toch. Oké, sorry, ik doe het niet weer. En dan gaat het weer mis. En het boek Rechters gaat keer op keer zo. Heen en weer. Maar ook voor ons is diezelfde vraag geld. Stel dat we dit meegemaakt hebben, wat Jozua meemaakte met het volk. Dat er plek is gecreëerd voor ons in de hemelse gewesten, waar we bij God mogen zijn. Hoe gaan wij daarmee om? Hoe gaan we om met die kostbare schat dat God van ons houdt en bij ons aanwezig wil zijn? Jozua heeft een land, met God samen een land gecreëerd, waar het volk Israël kon wonen. En daar danken wij ons geloof aan. Dat dat gelukt is. Daar is dat volk van God opgegroeid. En het begin gekomen van uiteindelijk die redding voor de hele wereld. En natuurlijk zijn de Israëlieten zijn volledig de verkeerde kant op gedraaid, omdat ze uiteindelijk het voor zichzelf hebben willen houden. En dan komt er één waarachtige Israëliet, die 1300 jaar later na Jozua wordt geboren. En dat is Jezus. En die vervult de wet. Die vervult alles wat God gezegd had. En die creëert uit alle volken samen met de Joden, samen met elkaar, een nieuw volk. Bij elkaar. Een nieuwe tempel. In ons hart. En waarin wij opnieuw uit mogen gaan over die hele wereld. En nou niet meer met geweld, maar undercover, zou je kunnen zeggen. Undercover. Dat is de bedoeling. En dat elke keer dat waar wij komen met 2 of 3 mensen samen, dan zegt God, dan ben ik in het midden. En in één keer staan we boven het grasveld uit. Als een soort onkruid. Zo vergelijk ik ook onze. We zijn een soort onkruid. Veldbloemen. Gezaaid om ons uit te spreiden. Overal. En hier in Nederland wonen we in een soort van groene grasmat. Iedereen hetzelfde. De onderhoudsmannen van Feyenoord, die krijgen elk jaar de prijs voor de mooiste grasmat van heel Nederland. En terecht natuurlijk, is mijn mening. Maar reken me niet dat zij ook maar 1 veldbloem in het gras laat omhoog komen. Hè. Daar komt geen paardenbloem omhoog, hoor. Die heeft geen schijn van kans. Die wordt uitgehaald, die wordt geschoffeld, wordt opnieuw geprikt. Want er mag alleen maar gras groeien. En dat is wat onze samenleving het liefste van ons wil. Dat we allemaal als groen gras zijn, een mooi grasmat, die we met elkaar kunnen maaien, kort houden, niet te veel willen zeggen. Maar wij zijn geroepen om vrij te zijn. Om veldbloemen te zijn. En dat is wat Jozua ons ook laat zien. Die kwam daar met een klein volk. Gewoon, het was een echt zootje ongeregeld. Een soort Asterix en Obelix dorpje. Ja, daar gaan we dat land in. En zegt God, bloei, bloei. En dat is wie wij mogen zijn. Doordat Jezus voor ons gestorven is. Dus vanuit Jozua. Het volk wat heeft gebloeid in dat land. Een tempel die daar gestaan heeft, waar God geëerd werd. En uiteindelijk werd ook die tempel weer tot meerdere eer en glorie van het eigen land gebruikt. Komt Jezus daar, zegt, breek hem eraf en ik bouw hem in 3 dagen op. En dat heeft hij gedaan. En hij leeft. En nou leven wij als die tempels over de hele wereld. Niet meer beschermd door een muur, maar beschermd door onze hemelse Vader. En dan de vraag voor ons. Hoe creëren wij ruimte in onze omgeving? Voor vrede. Waar mensen God kunnen ontmoeten. Waar hij aanwezig is. Waar is God aanwezig? Misschien een leuke vraag. Hier zal het wel goed gaan. Bij ons is het ook altijd leuk. Maar waar is God aanwezig in onze gemeentevergadering? Bijvoorbeeld. Als je de jaarvergadering hebt als gemeente. Waar is God aanwezig? Ga je naar zo'n avond toe? Ik denk dat het een avond zou zijn. Bij ons is het altijd een avond. Ga je daar naartoe in de verwachting dat je God gaat ontmoeten? Dat is een scherpe vraag. Ik hou er wel van, hoor. Ik ga er echt naartoe om God te ontmoeten. Dus dan is het programma ook anders. Wat minder met notulen en dat soort dingen meer. We doen dat wel, we tikken het even af. En dan gaan we luisteren naar wat de jeugd heeft gedaan, wat de kinderen hebben gedaan. Dan gaan we God ontmoeten. Dat wil ik graag. Daar gaat het alleen maar om. Wanneer we hier op zondag naartoe gaan, gaan we om God te ontmoeten? Dan kunnen we over alle, kunnen we over iedereen heen, elke kerk is een crazy Uncle Bob, zeggen ze het Engels wel eens. Iedere gemeente heeft zijn eigen, nou ja, bijzondere persoonlijkheid in het midden altijd. Nou, dat mag ook. Dat is heerlijk. Gaan we erheen om God te ontmoeten? Komen wij op voor de zwakken? Voor gerechtigheid en recht? Of willen we een soort christelijke natiestaat hier richten? Een natie met T-I-E trouwens, hè? Een soort christelijke staat richten voor... Waar de mensen alles doen zoals wij dat willen? Of brengen we vrede wanneer op zondag de winkels open gaan en wij er ook van meegenieten? En misschien een beetje ongemakkelijk vinden dat anderen moeten werken. Kunnen we daarin bloeien in zo'n samenleving die helemaal van God los is? Dat is ideaal, het is echt mest voor ons als het goed is. De doodzet van de wereld kan kunstmest zijn voor christenen om te groeien. Omdat wij bloeien in omgevingen waar de onderdrukking is. Als je naar Nepal gaat en mensen worden daar verdrukt en je ontmoet daar 1 of 2 christenen, dan zul je zien wat een sterk geloof die mensen hebben in vergelijking met waar wij mee bezig zijn. En dat wil niet zeggen dat het hier minder is of beter is, het is anders. Onze vervolging zit vaak van binnen. Maar het begint zich van buiten te manifesteren. Omdat we in een postchristelijke samenleving leven. Ik volg iemand op Twitter en ik zal je een foto laten zien, die kun je allemaal niet zien. Oh, nou ja, goed. Ik zal dus geen foto laten zien, hij klikt weg. Dat is iemand die nadenkt over gemeentegroei of over gemeentemodellen, tenminste vooral over christelijk leven. En hij heeft een boek geschreven. En vrij vertaald heet dat boek, hoe christenen kunnen leven, vrede kunnen brengen in een wereld van woede. Dat is een Amerikaan, heeft alles te maken in een world of outrage. Dus hoe we vrede kunnen brengen in een wereld van woede. De politiek die zit zo op de kant, hè. Je bent of links, helemaal links, voor jullie is het andersom, links, of helemaal rechts. Dus er blijkt niks tussenin te zitten. En hoe kunnen wij nu vrede brengen in een wereld waar mensen met hun meningen elkaar lopen dood te schieten? Wat een unieke kans. En dat allemaal vanuit het boek Jozua, omdat hij zei, wees vastberaden en standvastig. Laat je niet afleiden, ook niet door de politiek, door alle ingewikkelde vragen. Of je nou wel of niet volgend jaar nog dit zaaltje mag hebben, laat je niet afleiden. Wees vastberaden, standvastig. En ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen, antwoordt Jozua. Heel eenvoudig. We mogen God dienen. Hoe doen we dat in de praktijk? Zijn wij vastberaden en standvastig? Hoe is het in je persoonlijk leven? Zijn we vastberaden en standvastig? Of heb je ondertussen net wat te veel tegenslag? Maar een paar weken geleden terug hadden wij gemeenteweekend, een weekendje weg met de hele kerk. En ik moest 's avonds spreken op vrijdagavond, kort preekje. Alle kinderen zitten ook in de zaal. Toch onhandig, nee hoor. Ik vind het heerlijk, ik hou van kinderen. Ik vind er niks leukers dan kinderen in de zaal. Maar ik had gewoon een K-dag achter de rug, weet je? Dan weet je precies wat ik bedoel. Gewoon een hele vervelende dag. En dat had gewoon met mijn eigen gedoe met eigen kinderen te maken. Niet dat zij vervelend waren, maar er werd een onrecht aan gedaan. En ik worstelde mee dat mijn jongste is nu 18, weet je? Dus die mag ook zelf dingen besluiten. Dat vind ik helemaal niet leuk. Dus ik wil dat gewoon allemaal bepalen. Ik ben niet voor niets vader. Luister naar mij. Ik heb geen gedoe. Dus ik worstelde. Ik moet ook leren een beetje opgroeien. Nou, dus ik had gewoon een vervelende dag achter de rug. En ik moest dan met al mijn vrome gezicht 's avonds een heerlijk verhaal vertellen. En ik wist, God is in ons midden. Dus ik heb gewoon heel eerlijk gezegd tegen hem. Ik zei, jongens, ik heb vandaag gewoon een hele zo'n dag waarin alles gewoon niet loopt. Weet je? Zo'n dag heb ik vandaag examen de zwaar gemoed. En mijn gezin, de jongens, die waren thuis. Ik zeg, ik vind het eigenlijk niet leuk om hier te zijn. Want ik had... En dan kan ik goed daar wel zijn. Dus ze zei, ik, moet je niet naar huis gaan? Nee, was allemaal niet nodig. We hebben WhatsApp tegenwoordig, dus kun je alles regelen. Maar dan ben je bij elkaar. En dan proef je de aanwezigheid van God. En toen hebben we met elkaar gezegd, wat er ook gebeurt, ik en mijn huis, we zullen de Heere dienen. En daarin willen wij verder gaan. En dan willen wij vrede brengen. En zo'n boek als Jozua, lieve mensen, gaan we afronden. Die laat zien dat God trouw is. En dat hij dat volkje toen, 3500 jaar geleden ongeveer, dus iets minder, maar goed, ruimte gaf om te wonen. Te midden van een gewelddadige samenleving. Waar God voor hen uitging. En dat dingen gebeurd zijn die wij nu toch wel onder een soort van ISIS-achtige structuur zouden brengen. Met veel vragen nog steeds voor ons. En de echte antwoorden heb ik ook nog steeds niet. Maar het was in een tijd van eten of gegeten worden, zou je kunnen zeggen. En dat God daar een klein plekje op aarde heeft gecreëerd. Waar weer vrede en recht zou heersen. Want de situatie was geen vrede en recht. Hè? Vergeet dat niet. Dus je moet niet denken dat ze allemaal lieve volkjes uit de weg geruimd hebben. Daar heerste gewoon het zwaard. En daar werd eerst, hè, zou je kunnen zeggen, wie het zwaard gebruikt wordt, zal door het zwaard vergaan. Werd daar een opening gecreëerd op deze aarde. Om een oase te bouwen. Een oase van vrede, veiligheid en rust. Inclusief de vrije steden. Hè, waar het over gesproken wordt, waar mensen naartoe konden vluchten als je iemand per ongeluk vermoord had. Hè, je laat een ladder breekt door meer een dood door schuld, dat soort dingen meer. Je hele familie kon achter je aankomen om je alsnog kopje af te maken. Kon je daar zo'n stad toe, waar veiligheid was. En zo werd dat gecreëerd als een voorbeeld voor de rest van de mensheid. En heel langzamerhand, door de loop van de eeuwen, is dat verder gekomen. En is het in een stroomversnelling gekomen toen de kerk ontstaan is. Die als onkruid omhoog kwam in het Romeinse Rijk, waar ook met het zwaard geregeerd werd. En uiteindelijk is het een staatsgodsdienst geworden. Nou, of dat zo goed is vraag 2. Maar als je kijkt naar wat voor tijd wij nu leven, dan leven we in een tijd waar er uiteindelijk statistisch gezien meer en meer vrede is. Ondanks dat wij bang zijn voor alle andere dingen. Statistisch gezien gaat het best wel vrij goed. En misschien is dat wel de vrucht. Van uiteindelijk zou je kunnen zeggen een doorleving van Gods woord door bijna alle westerse volken heen. En nu mogen wij zelf dat weer zijn. Bloeien. Te midden van dat grasveld. Wie kies je? Wil je God dienen? of iemand anders. En je mag het zelf bepalen nog steeds. Die ruimte geeft God. Wil ik God dienen? Of wil ik zelf de baas zijn? Het heeft grote praktische gevolgen. Niet alleen voor jezelf. Maar ook voor de mensen om je heen. En daar denken we vaak niet bij na. Denk ik. We hebben de vrijheid om te kiezen. Standvastig en vastberaden te blijven. En God te volgen. We hebben ook de vrijheid om het achter onze voordeur te houden. En welke invloed heeft dat op onze omgeving? Wat missen zij wanneer wij er niet meer zijn? Wat is jouw keuze? Wat is onze keuze? Wat is ook mijn keuze? Want we leven in een gebroken wereld. Waar de meeste mensen ten diepste totaal alleen zijn. En God bij ons is. Dat waar jij binnenkomt, dat Jezus met je meeloopt naar binnen. En we hem mogen brengen. Wanneer je verdriet hebt, of iemand anders verdriet heeft, of ziek is, of nadenkt over de zinloosheid van het leven, is dit nu alles? In een gebroken wereld waar gedoe op je werk is, of misschien wel gedonder in je huwelijk, of geweest. Dit alles kan je beheersen. En ik denk dat het Jozua af en toe ook kon beheersen. En dan zegt God tegen hem, wees vastberaden en standvastig. Verdiep je in mijn wetboek. Om het te leren kennen. En dat wil ik jullie aanraden. Als er één ding is wat je mee mag nemen naar vandaag, is het lees die Bijbel. Lees die Bijbel. Niet om daar wetten uit te halen. Alsjeblieft niet, want het gaat helemaal mis. Zoek de aanwezigheid van God. Kijk waar God naar voren komt en wat hij doet. Neem het op, zou je kunnen zeggen, zo. Naar binnen. In je hart laten zakken. En dan op den duur, door de jaren heen, komt dat blijkbaar weer naar buiten, gewoon in wie je bent. Omdat God je gevormd heeft. En dat is mijn droom voor jullie en voor eigenlijk alle gemeenten, dat wij die Bijbel weer lezen met elkaar, ons verdiepen in wat de achtergrond is en dan op zoek gaan naar God en zijn aanwezigheid erin mogen ontdekken. En het uit mogen leven. En gewoon uit mogen delen aan de mensen om ons heen. Doordat wij degene zijn die vrede brengen daar waar ruzie is. Die genezing brengen of gebed brengen daar waar mensen ziek zijn. Die vergeving brengen daar waar mensen foute dingen hebben gedaan. Die bij kinderen zijn wanneer zij een beetje apart zijn misschien. Straks een kaarsje aansteken, niet vergeten hè. En dat je daarin God mag ontmoeten. Wie een van deze kleine opneemt, zegt Jezus, neemt mij op. Dat we daarnaar op zoek mogen gaan. En zo begon God ooit. Zijn we aan het einde. Kleine 3500 jaar geleden. Door Jozua te zegenen. En te zeggen, volg mij. Ik ga voor je uit. Jij mag dat land ingaan. Hou vast. Hou vol. Geef niet op. Is ook een liedje. Hè? Want God gaat voor ons uit. En dat we dat niet vergeten. Als we kleine kracht hebben, mogen we toch gaan. En kies zo vandaag om samen met je gezin de Heer te dienen. Amen.